Goedemorgen. Ik heb elke keer de uitdaging met deze microfoon. In de gemeente waar ik zelf voor ga, dan beweeg ik nogal wat met zo'n headset. En dat is altijd even aanpassen. Maar goed, voor degenen die het willen, die kunnen alvast opzoeken op Psalm 42, de versen 1 tot en met 6. Psalm 42, vers 1 tot en met 6. En daar gaan we uitlezen. In mijn vertaling, dat is nog de NBG, staat gelijk, of heimwee naar God. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht. Daar men de hele dag tot mij zegt, waar is uw God? Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten, hoe ik optrok in dichte drom, voor hen uitschreed naar Gods huis, bij jubelklank en lofgezang, bij een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Nou, er is, geloof ik, hier niemand die nooit ontmoedigd is geweest. We kennen allemaal ontmoediging die voortkomt uit teleurstelling. Er is geen mens die eraan ontkomt. En ook in de toekomst niet. En deze twee gevoelens, deze twee emoties, die kunnen leiden tot een teleurstelling, maar ook zo diep doorwerken. We raken teleurgesteld, we raken daardoor ontmoedigd. En als dat maar lang genoeg duurt, die ontmoediging, dan worden we depressief, we worden neerslachtig. En we staan misschien wel rechtop, maar onze ziel van binnen buigt zich neer. We kennen toch allemaal dat gevoel toch wel. Dat onze ziel buigt. Door ontmoediging. Maar het thema van het woord vandaag is de remedie tegen ontmoediging. Er is ontmoediging, maar er is ook een remedie tegen deze ontmoediging. En die vinden we in het woord van God. En ik heb vier voorbeelden die wil ik kort met u behandelen. En die gaan allen over ontmoediging. Zo is er de ontmoediging door de negatieve medemens. Ik herinner me wel van vergaderingen. Ik heb heel wat vergaderd. Ik ben niet echt zo'n vergaderman, maar daar ontkom je niet altijd aan. Dat er altijd mensen waren die wat je ook bedacht en hoe goed het plan ook was, altijd zeiden ja maar. En dan probeerden ze het ter plekke af te breken. Dat zat in hun attitude. En natuurlijk moet je wel eens tegengas krijgen. Mensen moeten kunnen inspreken in je leven. Maar als iedere keer iets afgebroken wordt, dan klopt het niet. En in nummerie 13 en 14 kunnen we lezen hoe dat werkt. Mozes die stuurt 12 verspieders. De meeste van u kennen het verhaal natuurlijk. Maar het gaat nu om het voorbeeld. Mozes stuurt 12 verspieders naar het beloofde land. En ze verkennen het. En ze zijn dagen onderweg en uiteindelijk komen ze terug. En dan gaan ze verslag uitbrengen. En we kennen het. 10 brengen een mooi verslag uit, maar die komen ook met ja maar. Ze zeggen, het is inderdaad een prachtig land. God heeft niet overdreven, Mozes, maar. En dan beginnen ze over de reuzen, dan beginnen ze over de steden. Er waren grote steden. Je had stadsteden in die tijd, dus je had niet een land. Maar je had allemaal koningen die koning waren over steden. En die waren ook omringd, want ze vertrouwden elkaar niet. Maar goed, ik moet niet. Ik voel dat ik iets wil uitleggen. Dat ga ik niet doen. Het waren stadsteden. En ze waren helemaal geïntimideerd. Dus die 10 verspieders die brachten verslag uit en zeiden: dat klopt allemaal wat er gezegd is, maar we kunnen het niet innemen hoor. Het zal niet gaan. Man, we hebben strijdwagens gezien. We hebben Enakieten gezien. Dat waren reuzen en wij waren sprinkhanen in hun ogen. Laten we het vergeten. 10 man zeiden dat. 2 waren de uitzondering natuurlijk, Joshua en Caleb. Maar wat gebeurt er? Wat doet het volk? Het raakt ontmoedigd. Het raakt ontmoedigd. En niet voor de eerste keer, niet voor de tweede keer en niet voor de derde keer. En wat gebeurt er met Mozes en Aaron? Die raken ook ontmoedigd. Iedere keer maar weer proberen het volk op de rails te krijgen. En nu beginnen ze weer vlak voor het beloofde land te piepen. En ze vallen, dat is een beetje Midden-Oosters. Maar ze vallen allebei lang uit op hun aangezicht. Ze liggen op de grond. En dan komt God, die grijpt in. En de prijs van deze ontmoediging, de prijs van deze ondermijnende houding is een hoge prijs. En het lichaam van Christus heeft vaak, te vaak die prijs betaald. Door ontmoediging, door negatieve attitude. Het kost Israël 40 jaar in de woestijn. 40 jaar door een verkeerde houding. Jezus zou later leren in de evangelie: u geschieden naar uw geloof. Geloof is vertrouwen. Ze lagen op de grond, maar God zei: sta op. Sta op, wat lig je daar? Sta op, er is geen reden om te gaan liggen. Joshua en Caleb waren de uitzondering, hadden een andere houding. Moesten ook 40 jaar door de woestijn, maar het is zo mooi. Ze verloren niets aan hun kracht en hun vitaliteit toen ze het beloofde land binnengingen. Zij waren de enige 2 die van die generatie het beloofde land inging. En de kindertjes natuurlijk, de kleintjes. Een ander voorbeeld heb ik hier geschreven. Ontmoediging door verborgen zonde. Sommige mensen raken wel eens gefrustreerd als ze bidden. En dan zeggen ze: ja, we bidden al zo lang voor wereldvrede. En we bidden al zo lang voor dit en voor dat. Maar lieve mensen, ken het woord van God. Zonder de vredevorst komt er geen vrede. Als mensen God buitenspel zetten, kun je bidden tot je naar ons weegt. Maar er gebeurt niks. Er is een onzichtbare metafysische werkelijkheid en die heeft effect op ons leven. En een mooi voorbeeld hiervan zien we ook in het leven van Joshua. Ik had hem al genoemd. Maar Israël moest Jericho innemen. Ze kregen nadrukkelijk instructies wat ze moesten doen. En God zou de stad geven. En het gebeurt zoals God het zegt. Maar God had een restrictie eraan verbonden. God had gezegd tegen ze: denk erom, als je die stad inneemt, blijf met je handen van alle spullen af. Je zal niets meenemen uit die stad. Geen mooie voorwerpen. Geen geld. Niets. Ook geen graan. Geen dieren. Niets. Blijf er vanaf. Het is interessant. De archeologie heeft opgravingen gedaan. En ze hebben grote voorraden graan gevonden. Toen de stad verwoest werd. Moet u eens over nadenken. Een leger dat een stad verwoest. Waar heeft een leger behoefte aan? Voedsel. Kijk maar naar het hele Oekraïne gebeuren. Dat is waar de Russen mee te kampen hebben. Het aanvoer van eten. Dus kunt u zich voorstellen als een leger een stad verwoest. Dat ze het graan laten liggen. Waar ze brood van kunnen maken. Maar dat is precies gebeurd. Dat bevestigt het Bijbels verslag. Maar goed, God had gezegd: je blijft overal vanaf. Maar er was er één Achan die dacht: ja, hallo. Die kwam zo'n kamer binnen, de muren waren ingestort. Het leger had zijn werk gedaan. En hij ziet in één, hij denkt: wat ligt daar? Dat lijkt wel, ja, 200 sikkelen zilver. My goodness. Dat is de postcode loterij, niks bij, in die tijd dan. Hè? Een goudstaaf, een mantel van Siniar. Hij keek naar links, hij keek naar rechts. Hij dacht: niemand ziet het. Hij drukt het achterover, verbergt het in zijn tent. Prachtig, niemand ziet het. Wat leert Jezus als we bidden? Uw Vader die in het verborgen ziet. Hoe God het doet, weet ik niet. Maar ik weet dat hij het doet, ook uit ervaring. Hoe hij het doet, weet ik niet. Maar God is God. En zo groot. Dat als ons verstand begint te smelten en wij worden afgevoerd, omdat we de informatie niet meer aankunnen, is hij nog niet eens begonnen. Zo groot is God. Achan verbergt het. Israël moet strijden, maar nu tegen een klein, relatief klein stadje Ai. Jozua rukt niet eens met het hele leger uit. Hij maakt zo'n berekening, hij denkt zoveel duizend man is genoeg. Dat moet lukken, jongens. Succes. Go for it. Maar ze worden verslagen. En wat doet Jozua? Jozua snapt er geen fluit van. Hij is helemaal de kluts kwijt. En Jozua was geen watje. Jozua was een strijder. En hij kan niks anders bedenken dan lang uit, net als Mozes en Aaron, lang uit voor de ark liggen. Hij snapt het niet. God heeft verzaakt. God heeft niet ingegrepen. En als hij een hele dag heeft gelegen, ik moet zo lachen, komt het woord van God tot hem. Wat lig je daar nou? Wat lig je daar nou? Kom op man, sta op. Sta op. En dan vertelt God wat er aan de hand is. Wie heeft wel eens kortsluiting meegemaakt in zijn huis? Gelukkig, ik ben niet de enige. Dus het gebeurt overal, zelfs hier. In Ommen is er wel eens kortsluiting geweest. Onvoorstelbaar. Maar wat gebeurt er als er kortsluiting is? Dan is er een apparaat wat niet functioneert. En het kan de hele stroomvoorziening van je huis platleggen. En als het niet opgelost wordt, dat gebeurde regelmatig, ook in het huis waar ik ooit werkte, dan werd er een stop vervangen, maar die sluiting, die boem, het sloeg meteen weer. De sluiting veroorzaakte dus een storing op het hele net. En wat Achan deed, dat was kortsluiting veroorzaken in de geestelijke wereld. En daardoor verloren ze. En het kwam aan het licht. Het kwam aan het licht. Geweldig. Ik mag ze even niet afleiden. Geweldig. Het kwam aan het licht. En daardoor konden ze geen overwinning behalen. Nou, met Achan is het vreselijk afgelopen, zoals u weet. En daarna was de ban opgeheven. De sluiting was verholpen. Maar het gebeurt zo vaak. Ik loop nu al echt wat jaren mee. En vaak had ik een bepaald beeld. En dan begreep ik iets niet. En het is vaak gebeurd dat ik later erachter kwam wat er achter de schermen plaatsvond. En wat een kortsluiting veroorzaakte in het geestelijke. Want we kunnen God niet bedriegen. Zijn tegenstanders zeiden zelfs, u ziet niet aan wat voor ogen is. U kijkt anders. En de profeten leren, God ziet het hart aan. God kijkt veel dieper. Een andere vorm van ontmoediging, dat is ontmoediging door overmacht. Dus dat van Achan was ontmoediging door verborgen zonde. We moeten dus ook aan zelfreflectie doen. En vaak zijn we zo vol van ons eigen gelijk dat we nauwelijks erover na willen denken of we fouten maken. Maar we maken fouten. Als we maar de tijd nemen en rustig is nadenken in het licht van Gods woord en zeggen, Heer, zijn er dingen die u niet behagen? Nou, moet je eens kijken als de Heilige Geest gaat spreken. En maak dat in orde. Doe aan zelfreflectie. Maar de remedie van God voor Mozes en Aaron, maar ook voor Jozef was, hey, sta op, er is geen reden om depressief te worden. Er is geen reden om te blijven liggen. Nou, deze geschiedenis gaat over David. Het is ontmoediging door overmacht. David in zijn leven, die werd achtervolgd door koning Saul en iedere keer wist hij te ontsnappen. Maar David dacht ook, en dat is menselijk, dat is zo menselijk. David vertrouwde wel op God, maar David dacht, ja, maar ik moet God toch maar een handje helpen. Want straks, dan grijpt Saul me toch. Dus wat deed hij? Hij liep over naar de Filistijnen. En hij sloot zich daar aan bij een stadsvorst van de Filistijnen. En hij zei, mag ik bij je wonen? Ik zal je niet tot last zijn, want ik heb het verspeeld bij koning Saul. En ik geloof dat die koning Achis heette, ik weet het niet meer zeker. Later heeft hij zorgverzekering opgericht. En Achis zei, nou is geen probleem David. En David die fakte dat hij aanvallen deed op Israël, dat hij dat plunderde, maar dat was niet zo. Maar Achish trapte er helemaal in. En op een dag is Achish zo overtuigd van de loyaliteit van David, dat hij zegt: luister, David, we gaan tegen Israël strijden. Als je mee wilt doen, kom met je mannen en strijd met ons mee. En dan is de strijd aanstaande. En allerlei stadsvorsten, allerlei generaals, die verzamelen zich van de Filistijnen. Geweldig groot leger. En ook David met zijn honderden mannen staat daar. Met zijn 300 man, gewapende strijders. En die Filistijnen, die kijken en die denken: verrek, dat zijn Hebreërs. En ze roepen Achish, ze zeggen: hey Achish, wat is dit? Dat zijn Hebreërs. Die kunnen niet met ons de strijd aangaan. Straks vallen ze ons aan in de rug. Waar ben je mee bezig, man? Stuur ze weg. En Achish zegt: nee, maar dat is David en bla bla bla. En ze zeggen: nee, niks mee te maken. Wegwezen. Dus David en zijn mannen gaan terug naar Siklag. Maar als ze aankomen, dan blijkt dat Siklag in brand staat. Het stadje is geplunderd. De vrouwen, de kinderen, het vee, allerlei goederen zijn geplunderd. Je zou zeggen: David krijgt een koekje van eigen deeg. En dan doet David iets heel bijzonders. Want iedereen is natuurlijk verschrikkelijk terneergeslagen. Denk maar aan wat 10 dagen geleden gebeurde. Dat is een ramp die je niet ziet aankomen. Dus ze zijn hevig geëmotioneerd, ook die mannen. En die huilen, dat zijn geen watjes, maar ze huilen vanwege het verlies. Ze zijn teleurgesteld en ontmoedigd. En wat gebeurt er dan? Mensen zijn rare wezens. U mag rustig amen zeggen, mensen zijn rare wezens. Want wat denken ze? Weet je wat, dat is de schuld van David. Het is krom geredeneerd, want ze gingen allemaal vrijwillig met hem mee de strijd in. Maar nu het verkeerd afloopt, is de schuld van David. Want we moeten onze frustratie toch op iemand uiten. We moeten toch iemand de schuld geven. Maakt niet uit of het reëel is wat we zeggen. En ze willen hem stenigen. Hun leider, bij wie ze bescherming zochten. Dit is zo typisch menselijk. Kijk maar naar de politiek, maar kijk ook maar in gemeente. Kijk in de sportwereld. Als het fout gaat, er zal iemand moeten boeten. En in dit geval is het David. En David komt in het nauw. En hij is ook ontmoedigd. Hij is ook teleurgesteld, natuurlijk. Maar er staat iets moois. Maar David sterkte zich in de Heere. David herpakte zich. Hij keek niet langer naar die omstandigheden, maar hij dacht: wacht eens even, ik heb een machtige God. Heeft hij me niet geholpen tegen Goliath? Heeft hij me niet geholpen in de strijd van de Filistijnen? Heeft hij me niet geholpen tegen de beer en tegen de leeuw? En hij sterkt zich in de Heere. Hij richt zich op. Zijn ziel die was neergebogen, richt hij op. En dan komt er actie. En uiteindelijk vraagt hij aan God. En dat vind ik ook zo bijzonder. En ik had niet gewacht. Ik had het niet aan God gevraagd waarschijnlijk. Ik had wel gezegd: Heere, zegen ons. We gaan erachteraan. David niet. Heer, moeten we erachteraan gaan? Dat is ook geloof. Ik denk niet dat ik die vraag gesteld heb. Daarom sta ik ook niet in het Oude Testament waarschijnlijk. En ze weten de mensen weer terug te winnen. En de hele buit wordt teruggehaald. Vrouwen, kinderen, vee en goederen. Nou, het laatste voorbeeld van ontmoediging, dat is door een te hoge verwachting. Bij ons in de gemeente is iemand die zegt: ja, ontmoediging, teleurstelling begint met de verwachting. Herkenbaar. Dat is een waar woord. Je hebt een verwachting, dat is mooi, maar je kan teleurgesteld worden. Ik hoop dat een bepaalde club in de buurt van Diemen zou meedoen om het kampioenschap. Dat was de verwachting. Maar de teleurstelling is dat er niet aan die verwachting wordt voldaan. Maar het is peanuts natuurlijk, maar het is een leuk voorbeeld. En het overkwam Elia. Elia was een heel dapper iemand. Weet u waarom Elia en Mozes verschenen aan Jezus trouwens, op die berg? Om Jezus te bemoedigen voordat hij naar Golgotha ging. Omdat Mozes en Elia cruciale personen zijn geweest in de geschiedenis van Israël. Onder Mozes ontving Israël zijn status eigenlijk als land. Ontvingen ze een wet, ontvingen ze allerlei voorrechten. Begon het volk Israël zich als volk te ontwikkelen. En dankzij Elia maakte het volk een doorstart. Omdat Achab en de bezeten Isebel al de priesters des Heren hadden omgebracht, dachten ze. En uiteindelijk, na 3 jaar, is Elia de man die alleen durft te staan, die ook tegen Achab durft op te treden in de kracht van zijn Heer. En dat is niet iemand die naar een premier gaat, zoals naar premier Rutte met een petitie. Als je naar zo'n koning gaat, dan weet je niet of je leven terugkomt. Maar hij ging, hij was niet bang. En uiteindelijk, na 3 jaar, we kennen het verhaal van de droogte van 3 jaar. Uiteindelijk gaat Elia weer terug op het woord van de Heer. En er vindt een confrontatie plaats tussen de profeet Elia en de Baalpriesters op de berg Karmel. En God die doet een buitengewoon groot wonder. En het hele volk dat keert zich weer terug naar God. Als dat vuur uit de hemel komt, het offer verteert van Elia, terwijl de Baalpriesters aan zelfverminking deden en een dag lang om hun offer sprongen en er nog geen vonkje vuur kwam. En terwijl Elia bidt, in 1 moment, hij heeft zijn knieën nauwelijks gebogen of het vuur komt neer. En Elia denkt zo, dat hebben we ook weer gehad. Nu zullen Achab en Isebel wel in mij geloven. En in mijn God geloven. Ze zullen zich bekeren. Want het volk heeft zich bekeerd. De priesters van Baal zijn geslacht en Asherah. En wat gebeurt er? Al die zich bekeert, geen Achab. Al die zich bekeert, zeker geen Isebel. Isebel kan niets anders bedenken dan een brief te schrijven. Elia, zo mogen de goden me doen. Of nog erger, als morgen jouw ziel niet gelijk is als aan de ziel van de profeten die geslacht zijn. En Elia zegt ook geen probleem, ik vertrouw op God. Hij was het helemaal kwijt. Teleurgesteld. Hij had verwacht, Achab, nu moet je toch geloven. Nu mag je toch in me geloven, Achab. En in mijn God geloven. Nu, je hebt het toch gezien, Achab. Isebel, je hebt toch gehoord wat er gebeurd is. Jezus zegt in zijn tijd tegen zijn tegenstanders, als je niet mijn woorden gelooft, kijk dan naar de wonderen. Je ziet de wonderen toch? Denk nou na. Want weet je wat het probleem is? Het probleem zijn niet de bewijzen hoor. Zijn niet de wonderen. Het is vol wonderen om ons heen. Het probleem is het hart. Onze perceptie. De gelijkenis van de zaaier, dat is eigenlijk een beeld wat Jezus schetst van het hart van de mensen. Zijn mensen met een hart, daar komt het zaad niet eens binnen. Dat ketst erop af. Elia was teleurgesteld en hij, net als Mozes, net als Aaron, net als Jozua en David, hij gaat er vandoor, hij vindt een prachtige braamstruik, hij gaat eronder liggen, hij wil dood. Laat mij maar sterven, want ik ben niet beter dan mijn voorvaderen. Dat is misschien wel waar, maar toch. En dan komt er een engel, vind ik ook zo mooi. Komt de engel en wat doet die engel? Die maakt een maaltijd voor hem en die zet een kruik met water neer. En die maakt hem wakker. En die zegt, Elia, sta op, weer sta op en eet. Waarom? Je gaat op weg naar, je gaat God ontmoeten. Je gaat naar Horeb. En Elia die eet misschien iets, maar die heeft helemaal geen zin meer en die draait zich weer om. Ik begrijp dat nooit. Als je een engel ziet, ik zou niet meer kunnen slapen. Maar hij schijnbaar wel, hij draait zich om. En die engel die geeft niet op, zegt, hey Elia, sta op, eet. En er staat, op die kracht van die spijzen, wat hij at, kon hij 40 dagen non-stop lopen naar een berg. Dat is bijzondere spijzen, hè? 40 dagen, dankzij dat eten kon hij 40 dagen lang lopen. Nou zegt hij, dat zou ik ook wel willen, zo, dat die spijzen. Nou, Elia ontmoette God op Horeb, in de wind, in de stilte eigenlijk. Maar wij willen God ook ontmoeten. Ik wil God ontmoeten. Maar ik heb ook spijzen. Op de kracht van deze spijzen haal ik het. Zonder dit ga ik het niet redden. We moeten met het woord van God bezig zijn. Jezus heeft gezegd, je zult niet leven van brood alleen. Het probleem, weet wat het probleem van de wereld is? We hebben een eenzijdig dieet. We eten alleen maar fysiek voedsel. Maar het woord van God wordt niet genuttigd. Dus we hebben zwaar ondervoeden geestelijke mensen in deze werkelijkheid. Daardoor is de wereld zo kreupel. Daardoor krijgt de vijand macht over ons en over de mensheid. Ik doe 3 studies nu. We hebben 3 vijanden bij mensen. We hebben 3 vijanden. En ik behandel die 3 vijanden. We hebben allemaal ermee te maken. Dat is onze oude egocentrische natuur. Die strijd voert tegen ons welzijn. Die strijd voert tegen de medemens. Die zich afzet tegen God. Er is de demonische dimensie. Of u erin gelooft of niet, die is reëel. En die wrijft in zijn handen in het Midden-Oosten.